Welkom beste luisteraar van de podcast Topsturing. Ja, we zijn even weg geweest, maar dat komt omdat we nu Topsturing, de vraagstukken, deel 2 eigenlijk, van deze serie gaan opnemen. En dat doe ik samen met mijn goede vriend Matthäus Wassenaar, vriend van de show. Ik wou zeggen welkom Matthäus, maar we zijn nu co-host.
We gaan het samen doen.
Ja, heb je er zin in?
Enorm. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik vond de podcast al heel erg leuk om te luisteren en aan mee te doen. En,
dit is de dit podcast.
Dit is weer een nieuwe vorm.
Dit is een nieuwe vorm van de podcast.
En dat gaat alleen maar leuk worden, denk ik.
Ja, heel leuk. Ik heb er enorm veel zin in. En wat gaan we nou doen? De eerste 16 afleveringen van Topsturing, dat waren eigenlijk interviews met topbestuurders van overheidsorganisaties. Waaronder jij, Matthäus. Jij was als supporter van de show ook meteen de eerste in de serie. Nu gaan we het anders doen. Nu gaan we het hebben over verschillende sturingsvraagstukken die taai zijn. En wij beginnen met een paar vraagstukken die we zelf hebben bedacht. Maar beste luisteraar, de oproep is eigenlijk om eigenlijk jullie uit te nodigen.
Zeker.
Met voorstellen te komen voor sturingsvraagstukken.
Hoe ingewikkelder, hoe beter.
Ja, dat vind jij mooi, hè? Hoe
ingewikkeld. Nou
ja, je moet wel ergens over gaan, dat klopt. Wat zijn de sturingsvraagstukken? Eventjes om het helder te krijgen voor de luisteraar, Matthäus. Jij bent de dokter, hè?
Nou, dat is te veel hier. Ik heb inderdaad al eens een keer een boek geschreven. Nou ja, het gaat uiteindelijk om die praktijk van sturing. Hoe zorg je ervoor dat een hele organisatie aligned is met de visie die je hebt? Hoe ga je om met interne communicatie over sturing? Hoe ga je om met niet-presteerders? Hoe ga je om met je externe relaties in sturing? Al dat soort vraagstukken en de taaiheid daarvan. Het zou mooi zijn als we daar in deze podcast gesprekken over aan kunnen gaan.
Ja.
En anderen ook kunnen inspireren.
Ja.
Dat
wij al pratend wijzer worden en wellicht de luisteraar
ook. Dat zou helemaal mooi zijn.
Ja. Ja, want uiteindelijk gaat het inderdaad om hoe zorg je er als leiding van een overheidsorganisatie voor dat de doelen worden gerealiseerd van een organisatie, prestaties worden gehaald en alles wat erbij komt kijken. Eigenlijk raakt het alles toch?
Ja, zeker.
We gaan zelf met een paar onderwerpen starten, maar beste luisteraar, hebben jullie nou een sturingsvraagstuk? Stuur dat dan naar pjlinker@sturingsadvies.nl. We zetten het ook in de show notes. Dan stuur ik dat ook door naar Matthäus en dan gaan wij kijken welke van jullie suggesties we het in volgende afleveringen over gaan hebben. En de opzet is als volgt. Het zijn korte afleveringen, korter dan de vorige keer, waarin we eerst even snel het vraagstuk gaan verkennen. Mm-hmm. Vervolgens het gaan analyseren. En dan gaan we tot slot hopelijk daar iets zinnigs over kunnen roepen, Matthäus.
Ja, waarbij ik niet de illusie heb dat we overal oplossingen over hebben. Maar ik hoop wel het denken van luisteraars verder te krijgen.
Handvatten, dingen aandragen, wat suggesties. Inspiratie. Ja. En misschien, luisteraar, heb je op een sturingsvraagstuk wat je indient zelf ook al analyses gemaakt en zelf ook al oplossingsrichtingen. Dan stuur ze er gewoon bij mee. Dan probeer het op een A4'tje te houden. En dan gaan wij ermee aan de slag.
Leuk.
Hey, als eerste onderwerp hebben wij bedacht om het te gaan hebben over de interne communicatie over de sturing, maar die moet je even toelichten.
Ik kwam erop, ook als je kijkt naar die mooie interviews in de podcast, daar zijn allemaal hele visionaire verhalen over hoe een organisatie beter kan functioneren. De verhalen van topbestuurders, hoe die organisatie verder komt. Maar die organisatie is heel groot. 100, 200, 1000, misschien 10, 15.000 collega's. En hoe zorg je ervoor dat die hele organisatie ook meeloopt eigenlijk in het pad dat door de top is uitgezet? Het was een taai vraagstuk. Nou, lijkt me goed om eens even te verkennen, waarom is dat zo belangrijk? En hoe zou je ervoor kunnen zorgen dat die organisatie ook door goede interne communicatie daarin meeloopt?
Oké, dus je hebt het eigenlijk over hoe laat je nou eigenlijk waarop je wil sturen?
Ja.
Tussen de oren van al die medewerkers en organisaties,
nou ja, zodat
ze
uiteindelijk
in lijn daarmee gaan werken?
Dat die hele organisatie, al die collega's ook hetzelfde pad meelopen.
In de richting beweegt die je voor ogen hebt?
Ja.
Oké. Nou, lijkt me een leuk onderwerp om eens te verkennen. Laten we eens beginnen met de verkenning.
Zeker.
Kijk, jij stuurt zelf ook een organisatie aan. Nou gaan we niet elke keer hebben afgesproken in deze podcast over de organisatie hebben waar jij leiding aan geeft. Mm-hmm. Maar je hebt natuurlijk ook op meerdere plekken gezeten.
Ja.
Wat is jouw idee nou de kern van de moeilijkheid van het tussen de oren krijgen bij mensen van welke kant het op moet en hoe ze daaraan kunnen bijdragen?
Een paar dingen spelen daar, denk ik. Het verhaal van waarom is deze organisatie er en waarom werken mensen daarbij, dat is niet voor iedereen hetzelfde. En daar begint het al mee. Ik werk bij de inspectie Leefomgeving en Transport. Dat gaat over veiligheid, dat gaat over duurzaamheid, dat gaat over vertrouwen in de samenleving, in toezicht. Ja, dat zijn voor iedereen andere begrippen. En de rol die je daarin hebt, of je nou een inspecteur bent, of een data-analyst, of een manager, of een managementondersteuner, dat zijn allemaal verschillende rollen. die allemaal bijdragen aan dat hogere doel. Ja. In mijn geval veiliger en duurzamer Nederland. Maar iedereen doet daar wat anders aan, draagt er op een andere manier aan bij. En hoe zorg je ervoor dat al die bouwsteentjes een beetje dezelfde kant op gaan? Dat is niet zo makkelijk. De metafoor, iedereen liep uiteindelijk achter Mozes aan door de Rode Zee, nadat hij zei, we gaan de zee oversteken. Hoe krijg je uiteindelijk iedereen op datzelfde pad mee? Nou, dat vraagt wel wat.
Ga je nou in deze podcast allemaal Bijbelse metaforen gebruiken?
Ik gooi er eens eentje in. Hij ligt zelf voor de hand.
Maar oké. In die metafoor was het vooral een vlucht volgens mij. En wisten Zeker. Ze nog niet zo goed waar ze naartoe gingen?
Nee, maar ze dolden wel 40 jaar rond.
Ja, dat bedoel ik. Dat is niet de bedoeling, lijkt me wel.
Nee, maar uiteindelijk kreeg Mozes het wel voor elkaar om iedereen mee te krijgen. Ja, dat is altijd levensgevaarlijk, dat weet ik. Daar moet ik mee uitkijken. En interne communicatie was toen nog een stuk ingewikkelder dan tegenwoordig.
Nee, toen werd het ook van buitenaf ingegeven
ook
vooral.
Ook dat nog.
Hij gaat aan alle kanten banken.
Ja, sorry. Maar de vraag blijft natuurlijk, hoe krijg je in een organisatie waar je het met elkaar moet doen, iedereen mee? En dat vond ik wel mooi in de eerdere afleveringen. Cruciaal daarbij is het verhaal. Waarom doen we dit?
Ja.
Waarom maak je een keuze om een bepaalde richting in te slaan? Of waarom maak je een keuze om je als organisatie op een bepaalde manier te profileren? Nou, dat verhaal vertellen, dat is cruciaal. Dus interne communicatie is voor mij misschien ook meer verhalen vertellen. Maar ik ben benieuwd hoe jij ernaar kijkt. Er komt ook in veel organisaties, je ziet ook die worsteling. Wat zijn jouw ervaringen erin?
Nou, wat je wel vaak ziet is dat volgens mij men probeert van bovenaf een soort verhaal te laden, visie, missieverhaal en wat zijn ontwikkelingen en waarom moeten we daar op een bepaalde manier op inspelen. En dat wordt dan inderdaad uitgelegd en ik kan me voorstellen dat medewerkers in de organisatie, hoe lager je komt, dat die me graag luisteren gaan kijken en denken van, heb je weer zo'n verhaal van boven, we gaan gewoon lekker door waar we mee bezig waren, totdat ik hoor dat het anders moet.
Mm-hmm.
Maar dat is misschien een beetje negatief gedacht. Maar en ik vraag me daarom dus ook wel af, van, is het inderdaad vooral verhalen vertellen of moet het veel interactiever en dynamischer? Maar dan gaan we misschien al richting de oplossing. Nou, wat is het even wat verder verkennen?
Mm-hmm.
Van wat is het nou eigenlijk? En wat heeft het tot doel uiteindelijk ook?
Ja.
Wanneer zou jij zeggen, nou, de interne communicatie over de sturing waar we naartoe willen is geslaagd?
Als ik met collega's in de organisatie het gesprek voer over hun werk in relatie tot het grotere verhaal van de organisatie. En ik heb het idee, dat loopt synchroon. Ze vertellen dat verhaal voor het werk dat ze doen, maar dat past in het grotere plaatje.
Dus als jij, dus zeg je dan eigenlijk, als ik de indruk heb dat mensen mij dingen vertellen over hun eigen werk.
Ja, dat past in dat grotere plaatje.
In het grotere verhaal.
Ja, dan is het geslaagd.
Dan denk
en
je
daar
van,
is natuurlijk meer nodig dan interne communicatie. Hè? Dat realiseert
maar dan, nu is het vooral luisteren dus dan. In ieder geval om te weten of het geland is dan.
Nou ja, het is interactie. Dus het is vertellen. Ja. Het is verhalen vertellen. En ook luisteren om te kijken of die verhalen zijn aangekomen.
Kijk, je begint al op te schuiven van verhalen
vertellen. Ja, natuurlijk. Nee, ik ben ook aan het denken. Dat is het idee van dit gesprek. Nee, dus voor een deel zal het ook zijn. Het verder laden van dat verhaal. Maar uiteindelijk is het.
Wat ik vaak, en waar ik me voor kan stellen dat het voor medewerkers ook nog wel eens lastig is, dat je zegt van, nou, dat je een hoogoververhaal vertelt als leiding. Dit zijn de strategische thema's en nog een beetje verhaal erbij geeft, waarom dat dan belangrijke strategische thema's zijn. En dat je dan vervolgens aan medewerkers een vraag stelt van, en wat betekent het dan voor jouw werk?
Mm-hmm.
En dat die medewerkers dan eens moeten gaan nadenken, hoezo moet ik dingen anders doen of zo? En terwijl, ik kan me ook voorstellen dat medewerkers zoiets hebben van, ja, maar ga jij me toch, hoop ik, uitleggen als goed betaalde leidinggevende wat dat voor mij ook vraagt, anders dan tot nu toe.
Ja, en ik hoop dat het verhaal zo goed is dat die vraag niet eens zo nodig is om te stellen. Dat het verhaal zo goed is dat collega's in de organisatie denken, ja, maar dat is ook het verhaal waar ik vooraan ga, waar ik op aansla.
Ja, oké, maar nou, kijk, ik kom nog wel eens van die verhalen tegen, ja. En dat de leiding dan zegt, we gaan vanaf nu opgavegericht werken.
Ja.
Of data gestuurd werken, weet ik veel.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je als medewerker niet meteen weet van, oké, nou weet ik wat ik anders moet gaan doen.
Nee, dus dit is heel belangrijk om dat soort begrippen ook met elkaar te laden. Wat betekent? Ik vind opgavegericht werken ook altijd een hele ingewikkelde. Datagestuurd werken kan ik me al iets meer bij voorstellen.
Of risicogericht werken.
Ja.
Of,
nou ja.
Maar heel vaak gaan die verhalen over op een bepaalde manier willen werken.
Ja, en dan is de vraag, is het verhaal dat door de leiding neergezet wordt, sluit het aan bij
de belevingswereld,
beleving, bij de motivatie van anderen in de organisatie?
Ja.
dat die interne communicatie ook niet iets is van, we leggen het nog een keer uit. Maar dat dat ook het verder laden is van eigenlijk die drive, die motivatie van het collega.
Er wordt met jullie verder over gepraat in het afdelingsoverleg.
Nee, dat is een schaamlap. Nee, uiteindelijk hoop je dat medewerkers zelf ook denken, dit is precies waarom ik hier werk en hier sla ik op aan. Dat het ook niet een nieuwe mode is die vanuit de top de organisatie overgegoten wordt.
Wat is dan volgens jou cruciaal in die communicatie? Laten we nog even de stap ervoor nemen. Waarom gaat het denk jij nu vaak mis?
Nee, uiteindelijk gaat het denk ik vaak mis omdat er een verhaal gemaakt wordt dat te weinig kans van slagen heeft bij de rest van de organisatie. Omdat het een draai is of omdat het een hol begrip is. Of omdat het
een voorbeeld noemen dan?
Nou, iets als opgavegericht werken vind ik een term die wel heel vaak erin geslingerd wordt. Als je dat verder niet laat, als dat niet meegeladen wordt misschien wel door degene die het ook daadwerkelijk moeten gaan doen, gaat het niet werken. Dan blijft het een redelijk holle kreet van de top die een bepaalde visie heeft. Dus de vraag is uiteindelijk in de interne communicatie ook niet alleen top-down. Ik denk dat dat ook een beetje de uitkomst van het denken in dit gesprek is. Uiteindelijk gaat het erom, hoe zorg je ervoor dat er een verhaal gemaakt wordt met elkaar, waarbij de praktijk van alle dag aansluit bij het grote verhaal, de strategische visie, de doorontwikkeling van de organisatie, zoals die door de top.
Ja, maar daar kan natuurlijk niemand mee oneens zijn. Hè? Je zegt, je moet een verhaal maken wat aansluit bij en wat samen gemaakt.
Tuurlijk, het is een logisch verhaal, maar in de praktijk gaat het wel vaak mis.
Maar dat bedoel ik te vragen. Waar gaat het vaak mis dan? Want jij hebt wel vaker dit soort verhalen moeten laden. Ja. En heb ook op andere plekken in organisaties gezeten waarbij je zo'n verhaal van boven kreeg en met je mensen daar iets mee moest.
Maar jij kijkt in meer keukens dan ik. Dus ik kom
zo ook nog wel even met mijn wat ik meen te zien. Maar nu even aan jou. Wat denk jij dat er vaak misgaat?
Dat uiteindelijk de rest van de organisatie te weinig betrokken wordt bij het maken van dat verhaal. Daar zit het al voor een belangrijk deel. En uiteindelijk gaat het vaak ook mis op geloofwaardigheid. Dus hebben mensen ook vertrouwen dat het verhaal het goede verhaal is? Dat het concreet is? Dat het ook waargemaakt kan worden? Ik denk dat het daar vaak misgaat. Zijn er dingen die je herkent uit je eigen praktijk?
Ik denk dat het vaak misgaat, en ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet, dat het te weinig gaat over wat ik dan noem het kernspel van een organisatie. Mm-hmm. Dus als je zegt van, scholen zijn er om leerlingen wat te leren. Ja. Jouw organisatie is er ook om te voorkomen dat de maatschappelijke schade op bepaalde gebieden komt. De COA is ervoor om te zorgen dat de asielzoekers een beetje menswaardig en goed worden opgevangen. Ja. En als ze mogen blijven al een duwtje in de goede richting krijgen. DEI, de institutionele inrichtingen, is ervoor om niet alleen mensen op te sluiten en zodat ze niet kunnen ontsnappen. Maar hopelijk komen ze er ook een beetje beter uit als dat ze erin gingen. Dus volgens mij als je het hebt over de communicatie, over waar je op wil sturen, moet het volgens mij altijd aansluiten op het kernspel. En in wat je dan wil veranderen, of wat dan anders, of meer of minder moet volgens mij, moet je altijd kunnen relateren aan, en wat wordt er dan dus gegeven wat we te doen hebben met elkaar, wat wordt daar dan beter van voor wie en op welke manier anders dan tot nu toe werkt het dan beter. Zeg maar. Dus, en volgens mij verliezen ze in de interne communicatie over strategische thema's, over doelen, verliezen ze volgens mij dat wel eens uit het oog. En dat je moet blijven praten in termen van de taken en het werk wat je aan het doen bent.
Waarom zijn we op aard?
Ja. En waarom moeten we dan nu dingen anders gaan doen dan tot nu toe? En wat wordt er dan beter van voor wie en op welke manier? Schets mij eens, beste leiding, waarom dat dan op een andere manier moet en waarom dat dan beter uit gaat pakken dan tot nu toe.
Ja, en daar zou ik nog toe willen voegen. Uiteindelijk ook de vraag, waarom werken mensen bij deze organisatie? Wat is hun drive, hun motivatie om hier te werken en dus ook in wat heb je nodig om die motivatie ook eigenlijk te laten aansluiten bij dat nieuwe verhaal.
Ja.
De collega's hebben een eigen ambitie in een organisatie. Of er moet niet een al te grote spanning ontstaan tussen hun eigen ambitie en waarden, motivatie en die van de organisatie. Daar gaat het dan vaak ook zo. Als er spanning.
Heb je er voorbeelden van dan? Dat je wel eens, zonder misschien te concreet en persoonlijk, maar dat je denkt van, maar nu komt er een gat, nu komen mensen in de knel in hoe een organisatie iets wil en waar ze zelf voor staan?
Nou ja, het meest zichtbare wordt er natuurlijk als in een organisatie gezegd, we stoppen met deze taak, we gaan bezuinigen, we moeten hier afscheid van nemen. Ja, dat gaat heel erg vaak over mensen hun eigen betrokkenheid en motivatie. Dat is hun passie waarom ze in veel gevallen bij een organisatie zijn gaan werken.
Ja, stoppen met taken of ook de manier waarop het vanaf nu moet gaan uitgevoerd worden onder politieke druk?
Dat kan ook. Natuurlijk, ja. Afscheid nemen is dan altijd lastig.
Ja, uiteindelijk wil je natuurlijk met het communiceren over de richting van de organisatie, over wat je wil gaan bereiken. En dan hoop je eigenlijk dat mensen zich nog beter weten wat ze op welke manier te doen hebben dan tot dan toe.
Ja, en als je het zo zegt, vind ik het te veel klinken dat mensen in de opdracht werken van de hogere legerleiding. En ik probeer meer te zoeken naar wat mensen zelf motiveert en zelf drijft. En hoe je ervoor zorgt dat dat zo goed mogelijk aansluit bij dat verhaal.
Ja, nou goed, dat kan op meerdere vlakken liggen natuurlijk. Dat kan de visie zijn op hoe bepaalde publieke vraagstukken moeten worden opgepakt. En of ze vinden dat de organisatie in lijn daarmee ook taken uitvoert. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat mensen gemotiveerd zijn omdat ze gewoon zulke leuke collega's vinden. Of zulke leuk werk vinden. Of dat mensen opleidingsmogelijkheden krijgen. Dat ze de gelegenheid krijgen.
Ik denk dat in de publieke sector mensen toch heel vaak ook vanuit een inhoudelijke drive.
Ja, zo motivatie. Ik werk bij de overheid omdat ik dan meehelp om de wereld een beetje beter te maken.
En op het moment dat je daar dus als organisatie keuzes maakt, dan moet je even goed over nadenken of die keuzes in lijn zijn met die drive
of
die mensen ook hebben.
Of je daadwerkelijk het idee hebben dat daarmee de wereld een beetje beter wordt.
Ja.
Ja, dus dan moet je kunnen uitleggen. Maar dan komen we weer, dan zijn we weer rond, toch?
Je moet het kunnen uitleggen, maar ik hoop eigenlijk dat het uitleggen niet vanuit de top van de organisatie gebeurt, maar vanuit de rest van de organisatie.
Nee, oké, maar stel nou dat we zoiets als opgavegericht werken. Dat veronderstelt dat je dat dan tot dan toe niet deed. En dat dan deze nieuwe manier van werken iets beter gaat maken.
Ja.
Maar dan moet je dan toch een beetje kunnen uitleggen, of niet? Als je het hebt over interne communicatie.
Ja, en ik hoop dat die interne communicatie er dan toe leidt dat collega's die het moeten gaan doen, denken van ja, maar dit gaat mijn werk echt beter maken. Ik kan het verhaal zelf vertellen waarom we dit doen. En daar gaat het.
Maar bedoel je dan eigenlijk dat de communicatie ook de ruimte moet geven, dat mensen de ruimte voelen om daar binnen het naar hun hand te zetten?
Natuurlijk.
Ja, dus je moet het ook weer niet te dicht smeren. Maar dan raak ik ook weer van het niveau van de medewerker misschien af. Hoeveel ruimte je moet laten en hoeveel duidelijkheid je moet geven over wat het voor hun betekent.
Uiteindelijk hangt het samen met de kwaliteiten die collega's zelf ook hebben om invulling te geven aan zo'n opdracht. Maar ik geloof dat uiteindelijk, en misschien gaat dat alleen over de collega's waar ik mee te maken heb, maar mensen dat prima kunnen.
Oké, maar laten we eens even een tussensamenvatting proberen te maken.
Ja, daar ben je altijd heel goed in, Paul.
Nee, maar jij moet
ik ben heel benieuwd wat je nu...
Ja, nee, jij moet meedoen nu.
Zeker.
Dus één is dan even, waar hebben we het over?
Ja.
Twee is dan even, hoe analyseren we dan nu even wat het vraagstuk zo taai en lastig maakt? Welke factoren maken het zo lastig? En drie is dan, wat zouden we dan... willen concluderen wat belangrijk is om te zorgen dat interne communicatie over sturing goed verloopt, zeg maar, en uiteindelijk het doel dient. Nou, we eens bij één beginnen, hè? Waar dient het voor? Ja, volgens mij zijn we het redelijk met elkaar eens. Het moet uiteindelijk ertoe leiden dat mensen beter weten dan als ze niks zouden horen over hoe ze met hun werk een bijdrage kunnen leveren aan dingen die beter worden.
Vind ik te weinig ambitieus. Uiteindelijk gaat het erom dat die hele organisatie achter Mozes aanloopt en dat die hele organisatie...
Hey, nou, nog op met Mozes, want dat was de verkeerde metafoor over te lopen.
Ja. Weer de laatste keer. Maar uiteindelijk gaat het erom dat iedereen dat pad loopt van het verhaal van die organisatie. Waarom doen we de dingen zoals we die doen? Daar gaat het uiteindelijk.
Ja, dat mensen in hun werk in lijn doen met waar je als organisatie voor staat en wat je als organisatie wil bereiken.
Ja.
Okay. En wat zijn dan de factoren die het zo lastig maken? 1, het zijn heel veel mensen met heel veel verschillende functies die op allerlei verschillende manieren bijdragen aan.
En het verhaal is vaak abstract.
Ik
denk dat daar een probleem zit.
Ja. Dus mensen willen het graag kunnen concretiseren voor zichzelf, maar iedereen doet het anders in een organisatie, dus die concretisering is gewoon...
En laat het
heel divers.
Ja, en hoe kun je het laten? Dat is de vraag. Hoe kun je het laten aansluiten bij mensen hun eigen motivatie en?
Dat is 2. Ja. Dus inderdaad, hoe laat je het aansluiten bij intrinsieke motivatie? Ja. En ik werk bij de overheid. Ik wil de wereld beter maken. Heb ik het idee dat het hier beter van wordt ook? Ja. Hebben we nog een 3 en 4?
Ja, volgens mij zijn dit al de kernpunten, hoor.
3 is dan misschien ook wel waar hou je op met zenden en waar ga je ook luisteren en dingen terugvragen. Ja. En zodat je ook toetst of datgene wat je hebt gezonden aankomt en op de goede manier vertaald wordt.
Ja, en dat vind ik nog te veel top-down klinken. Wat mij betreft is interactief. Het is een verhaal dat ook geladen wordt uit de organisatie. Het verhaal over de doorontwikkeling van de organisatie kan niet alleen in isolatie aan de top bepaald worden, maar... Het is de vraag hoe je dat ook met elkaar vormgeeft.
Hoe laat je als top ook voeden Ja. Door ideeën van medewerkers, ja, op verschillende niveaus. Dus eigenlijk zeggen we één, de veelheid en de diversiteit in de zin van de bijdragers die allemaal medewerkers, ja, in verschillende rollen leveren, zeker, aan, die maken de boodschap ingewikkeld. Ja. Twee is eigenlijk, dat moet aansluiten bij de motivatie van, zeker, medewerkers. En drie is eigenlijk, hoe maak je het dan dynamisch? Ja. Zodat je enerzijds van boven gevoed wordt door ideeën van onder, maar anderzijds ook naar beneden toe toetst,
ja,
of dingen goed aangekomen zijn en goed vertaald worden.
Ja.
Oké, en als we dit dan zeggen, wat zijn dan de handvatten die we mee zouden willen geven?
Ja, ik denk toch dat het belangrijkste is hoe zorg je ervoor dat verhaal interactief geladen wordt. Dat klinkt heel, ja, abstract, maar hoe zorg je ervoor dat iedereen daar, dat verhaal ook met elkaar gemaakt wordt?
Organiseer een proces waarbij het verhaal waar het naartoe moet niet alleen top-down tot stand komt, ja, maar eigenlijk gevoed wordt door onderaf ook.
Ja, en zorg ervoor dat die woorden die je gebruikt, dat die voor iedereen ook, dat ze bij iedereen aankomen.
Dat ze lading hebben.
Dat ze lading hebben. Dat iedereen, ja, dat ook, wij spreken zelf, kan vertellen en ook kan vertalen naar zijn of haar eigen rol in de organisatie.
Nou, hoe komt het dan tot slot toch dat het vaak wel zo gaat? Dat het wel vaak toch een iets van een verhaal is wat door directie op de hei in ieder geval is ontwikkeld en wat dan wordt uitgerold en waarin dan zogenaamd medewerkers nog mogen meedenken en hun eigen draai of hun eigen vertaling aan mogen geven?
Ja, dat is toch in de categorie alleen ga je sneller, samen kom je verder.
Ja. Of denken leiders ook dat het van hun gevraagd wordt om iets van visie uit te tonen en, nou ja, en de weg te wijzen en,
ja, maar daar zijn ze ook
als een soort Mozes voorop te lopen.
Ja, daar zijn ze ook voor. Ja, toch proberen. Daar zijn ze ook voor ingehuurd. Daar word je voor betaald.
Dat bedoel ik.
Dus dat is ook niet zo gek.
Nee.
Alleen, het is ook aan hen om na te denken over hoe doe ik dat nou zo slim en handig mogelijk en zo effectief mogelijk.
Ja, ja. Leuk om deze zo eens, ja, eventjes bij de kop te hebben gepakt.
Ja.
Ik ben heel benieuwd, beste luisteraar, wat jij hiervan vindt. Dus je mag hier ook op reageren. En zoals gezegd gaan wij in de toekomst ook vraagstukken van jullie, ingebracht door jullie, behandelen. Dus stuur vooral je sturingsvraagstukken in, waarbij je dus enerzijds schetst wat denk je dat het vraagstuk is en misschien ook al wel een voorzetje wil geven voor wat analyse en wat oplossingsrichtingen. Dan gaan wij dat eens kijken of we dat kunnen behandelen in deze podcast. En heel leuk dat je deze eerste aflevering Nieuwe Stijl hebt geluisterd.
Ik ben benieuwd wat je ervan vond.
We zijn heel benieuwd wat je ervan vindt en tot de volgende. We gaan het in principe ook gewoon weer elke laatste vrijdag van elke maand uitzenden. Dus hopelijk tot de volgende maand dan.
Tot ziens.
Bye. Bye.